Goedemorgen, gasten, gemeenteleden en luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Lia ten Hoven. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst staan de voorganger, dominee Van der Dussen, en ik hiervoor in de kerkzaal. U kunt bij ons terecht met vragen en opmerkingen. Ook voor informatie over onze gemeente bent u van harte welkom. Voor de kinderen is er vandaag kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en tienergroep 2. We beginnen de dienst met het zingen van lied Hemelhoog 586, Groot is de Heer. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn u te zien vanaf deze plek. Laten wij stil worden voor God. Nu spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Nog een loflied nu. De psalm die volgens het ecumenisch leesrooster bij deze zondag in heel veel kerken gezongen wordt. Psalm 113, de versen 1 en 2.
Thank you.
Wij willen ons nu voor God verootmoedigen, een toontje lager zingen. En daartoe wil ik een blik met u werpen op een akelig verschijnsel in onze samenleving. Letterlijk een blik werpen. Ik wil u een foto van een afschuwelijke brand laten zien die plaatsvond een paar maanden terug in augustus in Nijkerk. Het is een stalbrand. En tot groot verdriet en tot ontzetting van de omstanders, van de boer zelf ook, kwamen 15.000 kippen om het leven. Dat is geen uitzondering in Nederland en in meer agrarische landen. In 2019, het hele jaar tot september althans, 176 dieren verbrand. En als je het optelt in de jaren die daaraan vooraf gingen, van 2006 tot 2019, dan zijn er in totaal 1,8 miljoen kippen, varkens, andere dieren door brand om het leven gekomen. Dit is één van de schaduwzijden van de grootschalige veeteelt in Nederland. Want het is echt een immense schaal. Als stadsmens ben ik mij daar normaal gesproken niet zo van bewust. Maar het is echt immens. En als je door het Brabantse land rijdt en je ziet die gigantische stallen. In totaal worden er per jaar, zoals dat dan heet, 500 miljoen dieren geproduceerd. En die stalbranden, één van de zwarte schaduw zijn. Er zijn er veel meer. Daartegenover wil ik u een spreuk voorlezen. Spreuken 12, vers 10. En hij staat op de volgende dia ook. Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee. Een goddeloze is alleen maar wreed. We wijzen niet met de vinger naar kippenboeren en gaan ze al helemaal niet als goddeloos bestempelen. Maar het is wel een woord van God dat ons stil wil zetten en ons ervan bewust wil maken dat de manier waarop onze samenleving is ingericht en waarop onze welvaart is ingericht hele kwalijke kanten heeft. Waar onze God zeer kritisch naar kijkt. Verootmoediging in de zin van denk vooral nou kritisch na over je eigen vleesconsumptie. Verootmoediging, hoe vanzelfsprekend is het dat wij onze welvaart zoals die is met hand en tand verdedigen. Verootmoediging, dat wij ook aan onze God om licht en om moed vragen voor een andere levensstijl die hem wel behagelijk is. Want een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee. Laten we zingen lied 859 uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Geen bekende tekst, wel een heel bekende melodie. En de tekst is prachtig, evenwichtig, schuldbelijdenis en tegelijk gebed om vernieuwing. 1, 2 en 4 van lied 859. Kinderen, ik zie jullie zo rustig en relaxed hier zitten, alsof jullie helemaal niet van plan zijn om te vertrekken. Nou, het hoeft natuurlijk niet, maar het mag wel. En het mag nu, kinderen van Bijbelgroepen 1, 2 en 3. En dan is dat ook het moment voor de tieners van tienergroep 2. Veel plezier. Wij willen zometeen de Bijbel gaan lezen en de verkondiging van Gods woord horen. En daaraan voorafgaand is het goed, een must, om te bidden om het werk van de Heilige Geest. Ik wil u voorgaan in gebed. Heere God, wij danken u dat wij hier zijn bij het licht van uw evangelie, dat u onze ontrouw ver achter u werpt. En dat is maar goed ook, want anders konden we niet verder. Want juist als we er bewust bij stilstaan wat er aan mankeert in de samenleving waar we deel aan hebben, en in ons persoonlijk leven, als u er naar bleef kijken, Heere God, we hadden geen been om op te staan. En zo willen we er ons in verheugen dat wij bijeen zijn in de naam van Jezus Christus, onze Heer. En dat het offer van zijn leven dat hij voor ons heeft gebracht, ons reinigt van al dat zwarte. En dan bidden we u dat we zo door uw geest bewerkt worden, dat we ook in toenemende mate de behoefte krijgen aan zijn verlossing. We willen het evangelie gaan lezen en daarom ook u vragen, Heere God, om met uw geest aan ons te werken, te sleutelen, te bijtelen, omdat we zoveel dingen hebben die ons in de weg kunnen staan bij het oppikken en verstaan van wat u ons te zeggen hebt. Of we nou opgesloten zitten in bezorgdheid of angst, of dat we opgeslokt worden door alle interessante dingen van het leven, waardoor we niet zo bar veel interesse hebben om ons te laten aanspreken door u. Of we nou klein geloof hebben, erg veel afstand tot u ervaren, of zo vol zijn van onszelf en hoe we bezig zijn. Wat is er veel dat ons kan belemmeren om ons over te geven aan u. En we bidden u daarom eerbiedig. Wilt u dat alles wegnemen en ons al meer richten op u? En wil zo dan ook vruchtbare grond creëren voor uw zin gevende, levengevende woord. En maak zo deze kerkdienst tot een ware ontmoeting tussen u en ons en elkaar. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik wil u het evangelie brengen uit 1 Korinthe 11. En die keuze is geïnspireerd door de brief die Connie en ik, net als u allemaal, van de kerkenraad hebt gekregen, waarin we werden bijgepraat over de bezinning van de kerkenraad op het avondmaal, en waarin onder andere ook genoteerd stond dat de kerkenraad voor zich ziet dat er mede ook aandacht aan het avondmaal wordt geschonken door onderwijs over het avondmaal door de voorgangers. Nou, dat regeltje, dat haakte bij mij. En ik dacht, kom, laat ik dan ook een duit in het zakje doen. 2 weken voor de avondmaalsviering. Maar in elk geval ook pal volgend op de bezinning die dinsdagavond heeft plaatsgevonden. En daar om 1 Korinthe 11 met de focus op de uitdrukking waardig dan wel onwaardig het avondmaal vieren. We lezen hoofdstuk 11 van de eerste brief aan de Korintiërs, vers 17 tot 34. En ik nodig de schriftlezer uit om dat nu te doen.
Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen. Ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. Tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat er partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens wanneer jullie eruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen, en zijn er velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst ons terecht, omdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leidt uw samenkomsten tenminste niet tot uw veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom.
Als ik jou dat zo hoor voorlezen, denk ik, wat een heftig stuk is dit. Komt dan bijna nog meer naar mij toe dan wanneer ik zelf rustig overdenkend dat doorneem. Gelijk die binnenkomer, ik ga u in geen geval prijzen. Dan een aantal keren dat de motief van oordelen en veroordeeld worden en misschien dan niet veroordeeld worden. Dit is heftig en schrikwekkend en het is dan ook niet zo vreemd dat er een traditie in de Nederlandse kerkgeschiedenis is gekomen waarin mensen zeiden, nou, als het zo staat, dan kunnen wij maar beter met dat avondmaal wat kalm aandoen. En het niet te vaak vieren en het ook niet te makkelijk vieren. Want als je het onwaardig viert, maak je je schuldig aan het lichaam en bloed van Christus, zegt Paulus. En daar moet je toch niet aan denken. En het resultaat is soms geweest en hier en daar nog dat mensen het maar helemaal niet meer vierden. Of een enkeling die meende dat het verantwoord was. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Maar wat heeft het ons dan wel te zeggen? Nou, in de eerste plaats, er staat niet, dat wordt door Paulus in geen enkel opzicht gesuggereerd, dat wij persoonlijk waardig moeten zijn. Er staat iets dat erop lijkt, maar dat toch iets heel anders is, namelijk dat we het op een waardige manier moeten vieren. En het is toch echt iets anders als het gaat over onze waardigheid. Ja, dan moeten we direct vrolijk grijpen naar het evangelie dat zegt, Christus is voor jullie gestorven. En je gaat naar het avondmaal niet om te laten zien hoe geweldig waardig mens jij bent en een geweldig waardig discipel van Christus. Je gaat naar het avondmaal juist als dat allemaal wiebelig is of ontbreekt, om je te laten bemoedigen door de verkondiging van de vergeving door het bloed van Christus. En je wordt daar als het ware in je onwaardigheid geaccepteerd en waardig gemaakt. Nou, dat wil ik toch graag nog maar eens onderstrepen. Omdat elke suggestie dat wij naar het avondmaal gaan en een hoge borst op kunnen zetten en zeggen, nou, daar zijn we dan. En onze manier van leven en onze staat van christelijke dienst maakt dat verantwoord. Het is een vloek. Zo kan het niet. Wij gaan naar het avondmaal allemaal om in onze tekortkomingen te worden geaccepteerd door onze Heer Jezus Christus. Maar wat is dan die waardige manier? Dat is ook weer veel meer dan dat je het een beetje netjes en ordelijk doet. Paulus die heeft in dit gedeelte speciaal op het oog dat wij daarin oog hebben voor elkaar. Dat wil ik even wat uitspitten door aandacht te geven aan de manier waarop het avondmaal toen gevierd werd. Die was namelijk in zoverre anders dan bij ons, dat het altijd was ingebed in een echte gemeenschappelijke maaltijd. Denk even terug aan de startzondag, dat wij daar bij dat toch best lekkere weer allemaal op het grasveld zaten en dat daar een hele dis was aangericht. Nou, zo deden ze het in Korinthe vermoedelijk elke zondag. En dan werd als een speciaal moment in die maaltijdviering er even het avondmaal uitgelicht. En daar gaat het nou mis en daarom maakt Paulus zich hier zo kwaad. Want de gedachte was, net als bij ons, je brengt je eigen spullen mee. En dat lukte niet helemaal, doordat er grote verschillen waren tussen arm en rijk. De rijken konden heel veel meebrengen. Soep, salade, flessen wijn. En de armen heel weinig of niks. Er zat dus een enorme ongelijkheid in. En daar kwam nog bij dat we, ik zal dat straks uit de tekst nog wat scherper illustreren, dat we ervan uit mogen gaan dat ze ook niet allemaal tegelijk aankwamen. En dat had ermee te maken dat er gewerkt werd en dat met name de mensen die slaaf waren of op een andere manier heel hard moesten werken om hun brood te verdienen, dat die later aankwamen dan de rijken die zich konden permitteren om gelijk op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Dus ook op die manier ongelijkheid. Sommigen waren er al eerder dan anderen. En wat was nou het effect daarvan? Dat de eerst aangekomen op hun horloge keken en zeiden: jongens, dit gaat lang duren, laten we de soep niet koud laten worden, dat is jammer. We weten niet hoe laat onze arme stumpers komen. Eet smakelijk. En dat vond men wel een goed idee. En het resultaat was dat als ze dan kwamen, oh ja, gunst. Ja, er is niet veel meer over. Dus dit plaatje dan, aan het begin een volle gedekte tafel en aan het eind, als de armen kwamen, een arme tierig restant. Ik heb dat zelf één keer letterlijk zo meegemaakt. Dat was in Afrika bij een van de periodes van lesgeven daar, dat ik samen met een collega het trof dat de president in die hoofdstad een banket aanrichtte voor Jan en alle man en ook voor de gasten die aanwezig waren vanuit Europa. Dus wij troffen het, vielen met de neus in de boter en voegden ons bij al die mensen die ten paleize de maaltijd gebruikten. Stonden we in een enorme rij voor een soort buffet ook. En ongelukkigerwijze bijna achteraan, en u kunt het raden, toen wij aan de beurt waren en we hadden gezien hoe al die mensen die dit buitenkansje zich ook niet lieten ontglippen, hun borden bomvol hadden geladen, toen wij aan de beurt waren, nog wat droge rijst. We hebben verschrikkelijk gelachen. Want ja, dat is meer gek dan erg. Maar Paulus lacht er helemaal niet om. Omdat het in zijn situatie iets heel ernstigs is. Ernstig omdat het gaat om armen die tekortkomen. In tegenstelling tot die rijke Europeanen, mijn collega en ik. En ernstig ook omdat dit stelselmatig gebeurt. En het nota bene ook vastplakt aan die avondmaalsviering. En daar maakt Paulus zich geweldig boos over. En waarom? Omdat hij hierin iets ziet. Dit is een klap in het gezicht van Jezus Christus. Ik zal dat citeren uit de herziene Statenvertaling. Ik heb het ook op de dia gezet. Zoals u nu bij elkaar komt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Here. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. Paulus zegt, jullie zijn je eigen feestje aan het bouwen. Dit is niet meer de maaltijd van de Heer. Dit is jullie eigen maaltijd. Want de maaltijd van de Heer is dat Hij zichzelf geeft aan iedereen. Iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, maakt zich schuldig tegenover het lichaam en bloed van de Heer. Als je avondmaal viert, vier je zijn maaltijd. En vier je dat Hij zich uitdeelt aan de complete gemeente. Niet alleen aan de rijken, precies evenzeer aan de armen. En daarmee gebeurt er dus iets heel aparts. Paulus verbindt hier het intermenselijke met het diepste geheim van ons leven met God, dat God zichzelf aan ons geeft. En door die verbinding, zegt hij, doe je de Heere God verschrikkelijk onrecht als jullie niet op elkaar wachten en als jullie niet je eigen welvaart wegschenkt aan anderen. Jullie zijn geen navolgers. Zo kan het helemaal niet. Christus heeft zich gegeven voor een ieder van jullie. Als je dan je eigen feestje viert en voorbij gaat aan de behoeften van anderen, ook niet op ze wacht, heb je er niks van begrepen. Erger nog, dan is dat een slag in het gezicht van de Heer Jezus. En vandaar dan die hele felle en sterke woorden over oordeel en dat het niet goed gaat in die gemeente. Nee, zegt hij, dat kan ook niet anders. Dan kan het niet goed gaan. Als jullie zo haaks leven op wat Christus voor jullie doet. Onwaardig vieren is dus geen oog hebben voor elkaar. Niet het kloppend laten zijn op wat Christus doet. Het klopt er niet op. Als het klopt op wat Christus doet, dan deel jij ook met anderen. Wacht jij ook op anderen. Zijn die anderen even belangrijk als jijzelf? Maar zoals jullie het doen, klopt het niet. En dat is dus onwaardig. Wat heeft dat nou te zeggen voor onze avondmaalsviering? Ik zou denken in de eerste plaats dat dit er weer ons van wil doordringen. Hoe groot het geheim is dat God zichzelf in Christus geeft aan ons. Dat is echt een groot geheim. Dat God zo haak staat op onze wereld met zijn gaven voor mensen. Iedereen doet mee bij hem. Ook de armen, ook de onaanzienlijken. En ja, dus ook de mensen die een scheve schaats hebben gereden. Iedereen. Christus heeft zijn leven gegeven voor iedereen. Er zit dus niet een kleine cirkel voor de elite. Dat is die ruime cirkel voor alle mensen. Hoe ze ook bezig zijn. Hoe ze ook gezondigd hebben. Als Paulus zo hamert op het moet waardig zijn. Het moet erop kloppen. Dan is dat eigenlijk ook in de eerste plaats weer een aanwijzing van wat is het toch ontzettend bijzonder wat wij aan het avondmaal meemaken. Het is in die zin ook echt een heilig avondmaal. Niet omdat het naast het gewone leven staat, want het wil er juist in staan, maar het is heilig omdat het zo haak staat op onze samenleving die wel die ongelijkheid kent en groter maakt. Christus geeft zich aan een ieder van ons. Om een ieder van ons te reinigen van schuld, waardig te maken voor het koninkrijk van God. Dat is het eerste, denk ik. Als het waardig moet zijn, dan betekent dat dat het in de eerste plaats een verwijzing is naar het immens grote en bijzondere. En daar mag je dus in geen enkel opzicht langs heen lopen. Want dan beledig je de Heer. En dat is niet best. En dan in de tweede plaats. Er zit een grote nadruk in dit gedeelte op de belangstelling voor de ander, in zoverre je ook op de ander wilt wachten. In de volgende dia heb ik dat ook weer even bij elkaar gezet. Bij het eten gebruikt iedereen, zoals het nu is, van tevoren al zijn eigen avondmaal, vertaalt de herziene Statenvertaling heel precies. En aan het eind van het stuk geeft Paulus samenvattend deze aansporing. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Wacht op elkaar. Op elkaar wachten. Daarin zit het motief van de tijd. Heb je tijd voor elkaar? Dat horloge kijken, wat is dat ook herkenbaar? En daarom is een van de hele mooie dingen naar mijn beleving die wij aan het avondmaal de laatste jaren doen, dat we inderdaad ook letterlijk op elkaar wachten als we het brood eten en de wijn drinken. Daarbij proberen we het steeds zo te doen dat we op elkaar wachten en gelijktijdig het doen. Dat is niet maar een detail van orde. Dat is een detail van, is iedereen echt voorzien? We hebben alle tijd. We hebben geen haast. Iedereen. Ja, ben jij er ook? Ja, haast je niet, kom rustig, we hebben tijd. En dan wachtend op elkaar, allen gelijk, omdat we allen bij elkaar horen. En het bijzondere is dat je daarin een soort training ook kunt zien voor het verdere gemeentelijk leven. Want wachten op elkaar, dat is sowieso belangrijk. Omdat er altijd tempoverschil zit tussen mensen. Ik hoor dat nog wel eens, hoorde dat vooral een paar jaar terug toen ik heel betrokken was bij de ouderen. Dan zeiden we, ja, wij ouderen, het gaat allemaal wat langzamer. En als je niet uitkijkt, dan word je ook nog onder de voet gelopen door de mensen die wat sneller zijn en haast hebben. Dat is allemaal niet zo erg, maar toch. Nou, zou Paulus zeggen, laat het alsjeblieft zo zijn dat wij inderdaad ook voor de letterlijk langzame mensen alle tijd hebben. Dus dat is een aansporing aan de marathonlopers onder ons. Kalm aan, gun die oude mensen die tot hun eigen ergernis vaak ook met stok en rollator niet meer zo vreselijk snel uit de voeten kunnen. Gun ze de tijd. En dan zal je zien hoe leuk dat ook wordt. Wat een vrolijkheid daaruit voortkomt. En ook zoiets, dan kijk ik naar degenen onder ons, dat zijn er vanmorgen niet zo heel veel, die een voorsprong van 1 op 20 hebben als het gaat om computer- en internetgebruik. Dan zien jullie die oude mensen die ook nog proberen mee te komen, maar dat allemaal natuurlijk in geen enkel opzicht beheersen zoals jullie dat wel beheersen. En ik overdrijf natuurlijk niet. Het is echt waar dat vanaf 6 jaar mensen eindeloos veel slimmer en handiger en sneller zijn met pc en alles eromheen en smartphone dan de ouderen. Daarin ook kun je op elkaar wachten. Stel je voor dat zo'n garde van hele snelle, flitsende gasten zegt, oké, wij vormen een soort helpdesk. En mevrouw X, die weer helemaal vastloopt met haar e-mailen, bel gerust, we hebben tijd voor u. We komen wel even langs als het moet. Wachten op elkaar. En gun de ander tijd. En uiteindelijk is het natuurlijk training in geduld. Heb je het geduld om ook te wachten op mensen die inhoudelijk wat minder makkelijk meekomen? Dat is het tweede. Ik denk dat daarnaast heel belangrijk is dat die oude traditie van de collecte van de diaconie op de avondmaalszondagen niet alleen in stand wordt gehouden, maar misschien ook nog wat kan worden uitgebouwd. Klinkt ook weer als zo'n detail, iets van de kerkorde. Oh ja, op avondmaalszondagen, dan is de collecte voor de diaconie. Vraag niet waarom, dat is zo. Vraag wel waarom. Waarom is dat eigenlijk? Omdat dat nou een restant is van dat allemaal dingen meebrengen voor die gemeenschappelijke maaltijd. Dat stond altijd onder leiding van de diakenen, die zorgen voor de goede verdeling van de spullen van de welvaart. En nog steeds is dus niet toevallig de collecte op avondmaalszondagen voor de diaconie samen delen. Dat is om zuinig op te zijn. Tegelijkertijd, als je niet weet waar dat voor is, ja, wat zegt het dan? Nou, daarom ook, misschien kan je dat nog wat uitbouwen. Misschien kun je inderdaad accenten leggen op avondmaalszondagen, waardoor nog wat sprekender wordt dat je echt oog hebt voor elkaar. En dat je daar in het spoor gaat van Christus, die zijn eigen rijkdom deelt met ons. Bijvoorbeeld dat je, nou ja, zeg maar standaard, ik noem maar wat, ik ga de diakenen natuurlijk niet voor de voeten lopen, maar nou, hardop denkend, en u zegt wel of het bruikbaar is of niet. Bijvoorbeeld dat de diakenen iets bedenken om standaard op avondmaalszondagen ook iets van dat delen met de minder vermogenden te realiseren. Zodat de mensen die daar een beroep op moeten doen ook niet een akelig gevoel krijgen, oh, we moeten weer onze hand ophouden. Nee hoor, hoeft helemaal niet, is gewoon standaard. Want zo werkt dat in de kerk van Christus. Je deelt met elkaar zoals Christus zijn rijkdom deelt met ons. En dat je zo naar momenten zoekt waarop je ook, ja, iets van gulheid toont. de gulheid die in de gemeente van Christus klopt op de gulheid van Christus bij het avondmaal. En daarmee afsluitende zijn wij dus ver weg uit de sfeer van angst voor veroordeling, zijn wij veel meer genaderd tot ontzag voor het grote geheim van dat Christus zichzelf uitdeelt aan ons. Wil die avondmaalsviering en die avondmaalszondag in het teken staan daarvan, zodat we met z'n allen niet alleen op dat ene moment van brood eten en wijn drinken, maar in de totaliteit van de viering ons verbazen over de mateloze goedheid van onze God. Dat is waardig het avondmaal vieren. Amen. We zingen een lied over dat enorme belang van de saamhorigheid. En dat is Psalm 133, vers 1, 2 en 3.
Afgelopen dinsdag was de gemeentevergadering en een van de dingen die we toen zeiden was dat we een aantal dingen over het avondmaal nog wat praktischer moesten maken. Als kerkenraad denk je dan dat je van alles moet gaan regelen. Maar dan blijkt ineens dat onze God een zinnetje laat haken bij dominee van der Dussen. En dan ontvang je ineens dit stukje onderwijs. Dankjewel Ad voor wat je ons geeft. Wanneer je graag met iemand wilt doorpraten of bidden, is daarvoor gelegenheid in de stilteruimte, achter in de kerk. Na afloop van de dienst staan daar gemeenteleden die dat graag met u willen doen. U bent daar van harte welkom. De collecte is vandaag voor inlopenluis Het Hemeltje, ons diaconaal project. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar Anja Doelman. Wie wil de bloemen bij haar brengen? De kerkenraad laat weten dat de volgende gemeenteleden met belijdenisattestatie vertrekken uit onze gemeente. Het gaat om Rachel Lakenveld, zij wordt lid van de NGK in Leerdam. En Jan en Francine Janssens, die lid worden van de NGK in Culemborg. Wij wensen hen al het goede van onze hemelse Vader en we zullen voor hen bidden.
In ons gebed noem ik speciaal de naam van Anja Doelman. Ze werd net al genoemd als degene die de bloemen krijgt. Want Anja ligt weer in het ziekenhuis in Geldrop. Ze is thuis een paar keer gevallen en heeft op dit moment erg veel pijn. En de aandacht richt zich daarbij op haar heupen. Daar zit iets beslist niet goed. De bedoeling is dat er morgen een gesprek is met de orthopeed. Een familie, naar aanleiding van foto's die gemaakt zijn. Anja heeft aangegeven dat ze het fijn vindt als wij, nu ze er zo echt niet goed aan toe is, dat wij voor haar bidden. En dat zullen we dan nu ook doen. Ik zie tot mijn genoegen dat Jan Door, die toch een aantal weken de kerkdiensten via het apparaat moest volgen, het heeft aangedurfd om hier weer te zijn. Fijn Jan, hopelijk is dit een begin van herstel. Want Jan, heb ik begrepen nu vast ook, heeft bij een val een hele lelijke hersenschudding opgelopen. We zullen speciaal ook bidden voor de kerk in Syrië. Dat land dat maar niet lijkt te kunnen ontsnappen aan die verschrikkelijke oorlog, nu weer afschuwelijke bombardementen in het noorden van het land. Een humanitaire ramp dreigt. En intussen is de kerk begonnen om daar weer op te bouwen. Maar dat is buitengewoon moeilijk. Heel veel christenen zijn gevlucht en komen maar mondjesmaat terug. Er is immense immateriële schade. De Nederlandse groepering Kerk in Actie heeft flink geld ingezameld om de kerk te steunen. Maar er is natuurlijk oneindig veel moed ook nodig om daarmee door te gaan. Laten we onze broeders en zusters in dat zwaar beproefde land aan de Heere God opdragen. De zaakjes voor jongeren die dat even niet helder hebben. Daar zit zowat de oudste kerk van de wereld, hè? In Syrië, Damascus, daar is Paulus tot geloof gekomen. En Antiochië, dat is een stad die nu niet meer bestaat, maar ook dat was Syrië. De oudste kerk van de wereld. En die probeert weer overeind te komen. We zullen met elkaar bidden. Heere God in de hemel, wij willen diep eerbiedig u danken voor wat u doet op aarde, voor het offer van onze Heer Jezus Christus voor onze zonden. Dat u zo radicaal, totaal, uw hemelse rijkdom wil delen met ons, arme zondaren. Help ons door uw geest om dat alsmaar weer opnieuw in blijdschap en dankbaarheid te beseffen en te vieren en om waardig daarmee om te gaan en waardig daarnaar te leven. En wilt u zo in het bijzonder ons helpen om een gemeenschap te vormen waarin iedereen tot haar of zijn recht komt. En vergeeft u het ons als dat niet klopt. Als wij niet kloppen op u. En doe ons zien hoe we meer tijd kunnen nemen voor anderen. Om anderen ook te betrekken bij het gemeentelijk leven. En zo bidden we nu speciaal ook voor Rachel en Jan en Francine bij het officiële afscheid, nu ze gaan invoegen in een andere gemeente, in een andere gemeenschap. Verfrissend en ook toch weer een karwei. En wilt u ze daarbij zegenen en geven dat ze met open armen ontvangen worden en een plek vinden waarin ze ook van hun kant uit tot zegen kunnen zijn. Wij bidden voor elkaar, Hemelse Vader, in alles wat ons bezighoudt. We zijn blij als dingen weer wat lichter worden, zoals het bij Jan Dor het geval lijkt te zijn. We bidden nu voor Anja Doelman. Wilt u haar moed geven, kracht om pijn te doorstaan en een behandelplan doen komen waardoor ze goed verder kan. We bidden nu voor broeders en zusters die depressief zijn, angstig, overspannen, tobberig. En we willen in een moment van stilte zo ook heel persoonlijke dingen aan u voorleggen. We willen ook breder kijken, Hemelse Vader. We noemen de mensen die via de open Emmauskerk op de ochtenden of bij de maaltijden de weg naar ons gebouw weten te vinden en gastvrijheid zoeken en waarderen. Wilt u hen zegenen en door uw geest hen ook leiden op een weg dichter bij u. We bidden voor de kerk in Syrië. Dankbaar dat er in elk geval een geldstroom vanuit het Westen op gang is gekomen. En tegelijk beseffend dat zoveel meer nodig is. O Heer, geeft u toch ook in de harten van Syrische christenen die gevlucht zijn, dat ze moed en vertrouwen vinden en geloof om terug te keren naar hun land, de schouders eronder te zetten, onder de opbouw van de kerk. Wilt u initiatieven zegenen? Wilt u middelen verschaffen? Wil bovenal zelf daar uw gemeente troosten in alles wat ze doorstaan heeft en opbouwen? En wij willen u voorleggen onze ontsteltenis over nieuw schrikwekkend geweld. De ramp die dreigt in Noord-Syrië. O Heer, we begrijpen het niet. Dat dit kan. Dat leiders besluiten nemen die hierin resulteren. Geef vrede, Heer. Geef vrede. De wereld wil slechts strijd. O Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen. Wij willen u bidden, Hemelse Vader, ons inderdaad zeer nabij te zijn als kinderen van u in deze wereld. Ons toe te rusten met uw geest. Te bewerken dat uw woord in ons leven vrucht draagt. En ons moed en vertrouwen en geloof geven om achter Jezus aan te gaan in de hoopvolle verwachting van uw koninkrijk. En zo willen wij nu bidden, zoals Hij het ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte wordt nu gehouden voor het inloophuis Hemeltje. En daarna zingen wij uit Hemelhoog lied 523. Dat is een geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader. hebt het vast niet allemaal kunnen zien. Maar hiervoor in de kerk dansten twee meisjes voor God. En dat was mooi. Wij zullen met elkaar nu stil worden om de zegen van onze God te ontvangen. Ja, jullie ook stil. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.